Galaten 6 vanaf vers 11. Daar lezen wij het slot van de Galatenbrief. En daar lezen wij het volgende. Vers 11, zie met wat een grote letters ik u met eigen hand schrijf. Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden. Alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht. Maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Verder, laat niemand mij lastigvallen, want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Toen we hebben elkaar gelezen, het laatste gedeelte van de Galatenbrief. En ik weet niet hoe het u vergaan is, al deze studies die we met elkaar hebben mogen delen, maar het heeft mij wel weer verrijkt om ook echt te kijken in mijn leven, dat ik ook mezelf een spiegel voorhouden, of ik ook daadwerkelijk in alles uit genade leef. En ja, dat valt soms niet allemaal mee, omdat je er soms achter komt dat je best wel eens bepaalde wettelijke of wetmatigheden hebt, en nou hoeft dat niet alleen maar verkeerd te zijn, maar het is goed dat de bodem van alles de genade is van de Heer Jezus Christus. De vorige keer hebben we stilgestaan bij draagt ook anders lasten, om zo ook met elkaar de wet van Christus te vervullen. Paulus zegt als het ware, ja, als je dan een wet wilt hebben van Christus, dan is dat je omziet naar elkaar, elkaars lasten draagt. En als iemand tot overtreding komt, dat je ook weet in een zachtmoedige geest de ander terecht te brengen aan de voet van de Heer Jezus. We hebben daar de vorige keer uitvoerig bij stilgestaan. En vers 11, ja, je zou kunnen zeggen dat dat in principe de afsluiting lijkt van de brief van Paulus. Als je ziet dat hij aan de tekentafel zit, aan de schrijftafel zit, dan zegt hij, zie met wat een grote letter ik u met mijn eigen hand schrijf. En dan zou je verwachten dat hij daarna zegt van de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Maar en een van de verklaarders die ik erop las, die schreef ook zo mooi van het is net alsof Paulus nog een keer die hele brief heeft doorgelezen die hij aan het schrijven is gegaan en dat hij nog één keer heel sterk wil neerzetten, wil benadrukken wat de kern en wat de boodschap is van deze hele Galatenbrief. En vandaar dat er tussen vers 11 en vers 18 nog een aantal versen geschreven zijn. Een hele mooie, een hele bijzondere vers met een hele diepe inhoud. Nou, laten we een paar dingen daaruit halen. En dan komen we bij vers 12. Daar staat, allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Paulus die zegt, ja, mensen willen zich mooi voordoen en doen zich dat voor naar het vlees, in het vlees. En ze dwingen de ander om zich te laten besnijden. En waarom moet je je dan laten besnijden, zegt Paulus door die mensen? Nou, omdat zij dan ja, de vervolging ontlopen. Want er was vervolging, nou, dat kunnen we lezen in het brief in het boek Handelingen en in de brieven schrijft Paulus er ook veelvuldig over. Hij schrijft hier in vers 17 aan het eind, want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. Er was vervolging. Er was vervolging tegen Paulus en tegen Petrus en tegen al die anderen die leerden dat je werkelijk uit genade moet leven en genade mag leven. En we hebben een van de vorige keren bij hoofdstuk 5 hebben we gezien dat Paulus juist zegt van ja, maar als ik nou de besnijdenis zou prediken, ja, waarom word ik dan vervolgd? De vervolging zit juist op het punt dat het genade alleen is zonder het houden van de wet. En nu zegt Paulus, ja, er zijn mensen die zeggen van dat je moet je laten besnijden en dat doen ze om de vervolging te ontlopen. Maar zoals we geleerd hebben vanuit het boek Galaten, laat Paulus niets over van een godsdienst waarin je ook maar iets moet om daarmee iets voor God te verdienen. Dat is niet zo. Je kunt het niet verdienen. Sterker, je hoeft het niet te verdienen, omdat het verdiend is. Maar als we dit zo lezen, de dwang om bepaalde vleeselijke dingen te doen, om bepaalde dingen te ontlopen, dan zie je dat best wel terugkomen. Ook vandaag de dag. Eén punt is bij mij in het leven, dat ik op een gegeven moment, toen ik tot de overtuiging kwam dat ik mij mocht laten dopen door onderdompeling, dat ik echt, ja, dan ga je alles een beetje verzinnen, om dat op de een of andere manier maar een beetje te ontlopen. En waarom? Omdat je, heel bot gezegd, geen zin had in gezeur. Want dan ging het weer over, nou, veelal over de kinderdoop of over de geloofsdoop. En daar ging het soms echt heel hard eraan toe. En dan ben je haast geneigd om te zeggen van nou, dan glip ik er net even tussenuit. Ah ja, maar dat gaat toch niet over de doop? Dat maakt toch niet zoveel uit? Ik geloof toch in de Heer Jezus? En zo zie je dat godsdienst echt, en dan laat ik het even los, nu even los over de kinderdoop, geloofsdoop, maar zo zie je dat godsdienst echt heel erg kan drukken. En het gevaar van de godsdienst is dat de godsdienst, de wetmatigheid van de godsdienst, alles veroordeelt wat buiten de wetmatigheid van die godsdienst aanwezig is. En Paulus zegt, ja, je wil je mooi voordoen in het vlees, je dwingt anderen om zich te laten besnijden, maar dat doe je alleen maar om de vervolging van het kruis van Christus te ontlopen. En Paulus zegt in 1 Korinthe 1, een hele mooie tekst, laten we hem even samen opzoeken. Dus het ligt voor de Galatenbrief, 1 Korinthe 1. En dat moeten we ook beseffen, want waar komt die tegenstand vandaan? Die tegenstand die ik net noemde, was maar om één punt, namelijk een geloofsdoop of kinderdoop, waarvan ik geloof dat dat ook echt beide gelovigen zijn, kinderen God zijn, die daarover kunnen strijden. Dat heb ik in mijn eigen leven ook gezien. Maar Paulus zegt het hier in 1 Korinthe 1, vers 23, zegt hij het volgende. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. En dan zegt hij het voor de Joden een struikelblok. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. En dan zie je dat het struikelblok, de Joden en de dwaasheid van de Grieken, dat de aanvallen van buitenaf zijn. Dus helemaal niet zo dat de twistpunten binnen in de gemeente zijn, maar dan zijn echt de aanvallen van buitenaf. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. En wij moeten beseffen dat we dat altijd meemaken. Als wij in de genade van de Heer Jezus Christus willen leven, zullen we altijd te maken krijgen met de tegenstand. En dan vers 13, want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht, maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Daar heb je het weer, dat vlees. Dat vlees wat altijd geneigd in is om iets te presteren waarmee je voor God kunt verschijnen en waarin je tot God kunt naderen. Maar Jesaja, het boek Jesaja, daar wil ik een tekst openslaan in Jesaja 29. Jesaja 29. Want er staat hier wat, hè? We hebben het gelezen. Ze laten zich besnijden, maar ze nemen zelf de wet niet in acht. Maar ze willen zich beroemen. En dan staat er, willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Met andere woorden, zo lees ik het, van dat Paulus zegt van ja, dat er mensen zijn die zeggen van oké, je moet je laten besnijden. En dat die mensen dan achteraf zeggen van nou, ik heb Piet en ik heb Wim en ik heb die. En ik heb, daar heb ik allemaal gezorgd dat ze besneden werden. Of heb ik allemaal mee mogen helpen aan de besnijdenis. Heb ik allemaal bepaalde rituelen mogen doen. En mensen beroemen zich erop. Paulus zegt in een van zijn brieven ook, hè, van je kunt niet zeggen van ik ben door die gedoopt, of ik ben door die gedoopt, of ik ben door die gedoopt. Want dan zal je roemen op eer van mensen. En dat heeft alles te maken met een lippendienst. En de Heer is daar heel fel in. In Jesaja 29 staat dat. Want Jesaja 29, daar staat dan op een gegeven moment als de Heer het wee over Jeruzalem uitspreekt, dan zegt hij in vers 13, de Heer zei, omdat dit volk tot mij nadert, Jesaja 29 vers 13, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Dus het ontzag van God, de vrees van God, was slechts een aangeleerd gebod van mensen. Het kwam helemaal niet uit het hart, het was gewoon een verstandelijke kwestie. En het punt is dat de Heer Jezus dit aanhaalt in het Marcus-evangelie, ook in het Matthäus-evangelie, maar we pakken hem nu even in het Marcus-evangelie, waarin hij het wee schrijft, niet over Jeruzalem, maar eigenlijk over de Farizeeën. En dan zegt hij in Marcus 7 het volgende. In Marcus 7, dan heeft hij het over de Farizeeën en de overlevering. En dan zegt hij in vers 6, maar hij, in Marcus 7 vers 6, hij antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u, huigelaars, geprofeteerd zoals geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Hier haalt de Heer Jezus datgene aan wat er geschreven staat in de profeet Jesaja. En dat legt hij op de Farizeeën. En wat er niet staat in Jesaja, dat is het woord huigelaar. Maar dat haalt de Heer Jezus er wel bij. Hij zegt, jullie zijn huigelaars. En een huigelaar is iemand die bepaalde waarden aan anderen voorhoudt, maar er zelf totaal niet naar leeft. En de Heer Jezus heeft dat over de Farizeeën, spreekt hij dat uit. En want wat doen de Farizeeën? Nou, die beroemen zich namelijk in datgene wat zij voor elkaar krijgen. Hoe hun leven eruit ziet. Hoeveel, de Farizeeën, de leermeesters, hoeveel mensen er onder hun gehoor zitten. Onder hun, aan hun voeten zitten. En daar gaan ze prat op. En daar beroemen ze zich in. En de Heer Jezus noemt ze huigelaars, want ze leren wel dingen, maar de vrees die ze overbrengen, dat zijn leringen van mensen en het komt niet vanuit het hart waarin hun hart uitgaat om God, de schepper van hemel en aarde, om de God van Israël, Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob, te eren en hem te dienen. En Paulus die heeft dat in de Galaten ook daarover. Want als je gaat naar het judaïsme, dan zal daar altijd die neiging bestaan naar het beroemen in het vlees, in wat jij voor elkaar hebt gekregen. En Paulus zegt, niet doen. Want hij is nog veel duidelijker, want in vers 14 zegt hij, maar ik zal mij volstrekt niet, in Galaten 6 vers 14, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders. Paulus zegt, het kan mij allemaal gestolen worden. Dat zegt hij ook letterlijk in, uit mijn hoofd gezegd, de Korinthebrief. Nee, ik denk dat het een andere brief is. Maar u weet, Filippenzen is het volgens mij, dat hij op een gegeven moment zegt, al die dingen noemt hij op. Ik ben een Benjaminiet, ik ben een Farizeeër, ik heb aan de voeten van, nou noem maar op, gezeten. En ik ben een Hebreeër, maar ik acht het enkel vuilnis. Nou, je zou het kunnen zeggen, ik ben christelijk opgevoed, Ik heb van die dominee geleerd, van die dominee geleerd. Ik ben baptist. Maar ten diepste is dat enkel en alleen vuilnis. Als wij daarin beroemen. Omdat het gaat om het kruis van Christus. En dat zegt Paulus hier in vers 14. Want ik zal mij nergens anders in beroemen dan op het kruis van... En dat vind ik zo mooi wat hij zegt, hè? Is het u opgevallen? Van onze Heere Jezus Christus. De volledige titel van de Zoon wordt hier genoemd. Heere Jezus Christus. Hij is de Kyrios, de gezalfde, de mens, die, of de God die mens werd, de Zoon. En Paulus zegt, het is onze Heere Jezus Christus. En daarmee gaat hij als het ware naast die gemeente van Galatië zitten, naast die broeders en zusters zitten, en zegt hij, het is onze Heere Jezus Christus. Hij die aan het kruis gehangen heeft. Wij, zoals wij hier zitten, hoeven ons nergens anders in te beroemen. Niet dat we iets voor elkaar hebben gekregen, maar wij hoeven ons alleen maar, en we mogen ons alleen maar beroemen, en wij zullen ons alleen maar beroemen op het kruis van Christus. En dat is ook wel gelijk een beetje een vraag voor ons vandaag de dag. Zoals we hier zitten, of zoals we luisteren, nu of later. Waarin vinden wij onze roem? Of zijn er toch dingen in ons leven waarin wij denken dat wij iets van roem hebben vergaard, iets van roem hebben bijeengebracht, waarmee we kunnen roemen voor mensen, maar ook misschien wel voor God. En dan denk ik dat het goed is dat we dat allemaal achter ons laten, allemaal als voor vuilnis, voor drek houden, omdat wij onze handen leeg hebben om te roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. En hij gaat dan door. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Door wie de wereld is voor mij gekruisigd en ik ben voor de wereld gekruisigd. De wereld heeft geen grip meer op mij, want ik leef nog wel in de wereld, maar ik ben niet meer van de wereld. Ik ben een hemelburger. Ik ben in Christus, in God geplaatst. Dus de wereld heeft geen grip meer op mij, ja, wel op mijn oude vlees, wel op mijn lichaam, wel op mijn wil, maar ik mag leven vanuit, daar komen we zo meteen op, de nieuwe schepping. De wereld heeft geen grip meer op mij en zo mag ik ook weten dat ik niets meer vanuit de wereld hoef te hebben, omdat ik Christus heb. En Christus is voor mij genoeg. Hij is mij alles. En daarom komt hij tot de slotsom, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Die twee hebben niet meer met elkaar. Het is de wereld leeft in de duisternis en hij mag leven, wij mogen leven in het volle licht. En we moeten weten dat die boodschap van het kruis, dat dat alles te maken heeft met dat het volle oordeel van God is voltrokken over de zondige natuur van de mens. De zondige natuur, de oude Adam, de oude mens, is aan het kruis gegaan. We zijn met Christus de dood ingegaan en zijn met Christus ook de dood uit de dood weer opgestaan. En onze oude natuur is met Christus gestorven. Vers 24 van hoofdstuk 5 zegt dat zo mooi, hè? Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Galaten 5 vers 24. Vers 24. Het is gekruisigd, het is dood. En we mogen het voor dood houden. En dat betekent dus dat we in onze verkondigingen, zoals op de zondag, in de Bijbelstudies, op de 60+, bij de jongeren, altijd moeten verkondigen aangaande het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat het kruis in het middelpunt staat. En dat daaromheen, daardoor al Gods beloften vervuld worden. In zijn Zoon, in wat de Zoon heeft gedaan. We mogen het kruis in onze ogen houden en van daaruit hem leven. En dan gaat hij verder. In vers 15, want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. Niet het vleeselijke en wat er gebeurd is met het oude heeft enige kracht. Nee, wat kracht heeft nu in dit leven, wat we met elkaar mogen leven, is het feit dat wij een nieuwe schepping zijn. Wij zijn nieuw geworden. Paulus zegt het, het oude is voorbij gegaan, zie je, het is alles nieuw geworden. Wij mogen nu in onze nieuwe natuur mogen wij leven. En hij zegt het hier, en daar komen we vaker tegen, vanuit die nieuwheid mogen we dan leven. En dan zegt hij vers 16, en allen die overeenkomstig deze regel wandelen. Het wandelen in hem, volgens deze regel. Dus de oude regel is er niet meer. Het is een nieuwe regel. En dat is de wandel vanuit de nieuwe schepping. En als je dat doet, dan staat er in vers 16, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Vrede. In Jesaja 48, als u dat opzoekt, Jesaja 48, daar staat een heel, heel belangrijke tekst. In Jesaja 48. Dat is het begin van Jesaja 48 is de loutering, staat er bij mij boven, het loutering van Israël. En dan de Heere, de verlosser van Israël, wordt hij daar geopenbaard. En dan aan het einde van dit hoofdstuk staat dan voor de goddeloze is er geen vrede, zegt de Heere. Voor de goddeloze is er geen vrede. En dat is wat. En hier zegt Paulus eigenlijk het tegenovergestelde. In Galaten 6, vers 16. Als je overeenkomstig deze regel wandelt, als je vanuit je nieuwe leven, vanuit je nieuwe schepping wandelt, dus als iemand die met God verbonden is, dan mag je weten dat je in de vrede van God leeft. De vrede van God. Die een goddeloze, die in je oude natuur, laten we het gewoon dichtbij houden, niet buitenaf, maar in je oude natuur niet te vinden is. Want het is de vrede van God die door de Heilige Geest in ons is komen wonen en die vanuit de nieuwe schepping beleefd wordt. En dat staat heel in een schril contrast met dat de wereld op een gegeven moment gaat roepen. Paulus zegt het in 1 Thessalonicenzen 5, vers 3. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid. Vrede en veiligheid. Dat wordt natuurlijk in deze wereld geproclameerd. He, er is veiligheid en we proberen onze landsgrenzen veilig te houden. We proberen vrede te verkondigen. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 3. Vindt er op een gegeven moment in deze wereld zo'n climax plaats. En ik geloof ook dat het te maken heeft met het rijk van de antichrist, waarin dan een getracht wordt een vrede, een beheersbare, een gecontroleerde vrede te hebben. Waarin dan mensen zeggen, als je nu meedoet in het systeem, zul je de vrede, de hoogst mogelijke vrede en veiligheid ervaren. Maar het is niet de vrede van God. Het is de vrede die gebaseerd is op datgene wat uit de mens is voortgekomen. En dat kan nooit vrede zijn. Dat kan nooit tippen aan de vrede die bij God vandaan komt. Waarvan Paulus zegt, als je vanuit je nieuwe natuur, die in Christus verborgen is in God, mag leven. En dat steeds meer mag beleven. En steeds meer Christus gestalte krijgt in jouw leven. Dan zul je ervaren dat de vrede van God door jou heen leeft. Maar je mag wandelen met hem. Vrede en barmhartigheid. Vrede en barmhartigheid. Vrede en barmhartigheid zijn eigenschappen van God die je alleen maar vanuit je nieuwe schepping kan hebben. In Jeremia, Jeremia 16, vers 5, daar wordt gesproken. In Jeremia 16, het eerste gedeelte over de ballingschap van Israël, staat er bij mij boven in de Bijbel. En dat klopt ook als je dat stuk gaat lezen, maar dan staat er in vers 5 het volgende van Jeremia 16. Want zo zegt de Heere, u mag het huis van hem die een rouwmaaltijd houdt niet binnengaan. U mag er niet heen gaan om rouw te bedrijven en u mag hun geen medelijden betuigen. Want ik heb van dit volk, spreekt de Heere, mijn vrede en de goedertierenheid en de barmhartigheid weggenomen. Dus datgene wat God wilde geven aan zijn volk Israël. Vrede, goedertierenheid en barmhartigheid. Wat bij hem vandaan komt. Wie hij is. Ja, dat had hij weggenomen. Dat heeft hij weggenomen. En wat het wonderlijke is, als je dan bijvoorbeeld leest in de Timotheusbrieven, 1 Timotheus en 2 Timotheus, de eerste verse, dan zie je op een gegeven moment in 1 Timotheus en 2 Timotheus, nou, laten we het even bijpakken, dan kunnen we het gewoon ook lezen. Dat is misschien wel mooi, hè? Dan dat ik het alleen maar vertel. Er staat namelijk, en dat is wel weer heel bijzonder, er staat namelijk in 1 Timotheus 2, en hetzelfde dus in 2 Timotheus 1. 1 Timotheus 1 vers 2. 1 Timotheus 1 vers 2. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. En wat komt er dan? Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God. Dus Gods vrede, zijn genade, zijn barmhartigheid, 1 Timotheus 1 vers 2, die van God komt, zijn met jou, Timotheus. En dat is weer het mooie. Daarin zie je dat God zichzelf in zijn Zoon heeft gegeven, de Heer Jezus Christus. Hij is het licht van deze wereld. Maar dat de Heer Jezus Christus, die door zijn geest in ons woont, dat God altijd bezig is om zichzelf in deze wereld te openbaren. En hoe openbaart God zich nou in deze wereld, nu op dit moment, in deze tijdsperiode? Door de gemeente van de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat hij in de gemeente van de Heer Jezus Christus de vrucht van de geest neerlegt, wat vrede, genade, liefde, barmhartigheid is. En dat is zo belangrijk, want dat betekent dus dat wij, die heenwijzers zijn naar de Heer Jezus, de Heer Jezus noemt zijn discipelen op een gegeven moment, u bent het licht van de wereld. Dus dat God ons gebruikt om mensen te wijzen op de weg van verzoening. De weg die de Heer Jezus is, naar God. En dat is, als we daarover na gaan denken, dan is het zo bijzonder om te beseffen dat God zijn barmhartigheid, zijn vrede uitgestort heeft in onze levens om zichzelf in deze wereld te openbaren. En wat hebben we daarvoor nodig? Dat wij dus het vlees als voor dood houden en dat wij in een nieuwe schepping leven, in de nieuwheid van het leven wandelen. Want dan komen de eigenschappen van God zelf, die worden openbaar in deze wereld. En wat hebben we dan? Nou, dan zal Christus het voorwerp zijn waarvoor wij leven en dan zal de Heilige Geest de kracht zijn waarin en waaruit wij leven. Nou, dat heeft Paulus gedaan. Paulus heeft dat in zijn leven echt gestalte willen geven, ondanks de innerlijke strijd, ondanks de uiterlijke strijd die hij had. Maar het woord zegt het al, het is strijd, want op het moment dat je werkelijk Christus gaat leven, zul je ook met tegenslagen te maken krijgen en zul je op een gegeven moment niet van raar van moeten opkijken dat je ook littekens van verwondingen, littekens van de Heer Jezus Christus in je lichaam meedraagt, omdat mensen, ja, de wereld en de duivel tegen je gaan strijden. Nou, en zult u zeggen van oké, maar in 1 Timotheus 1 en 2 Timotheus 1 had je niet alleen vrede en barmhartigheid, maar had je ook het woord genade. En daar sluit Paulus mee af hier in dit gedeelte. Want dan zegt hij in dit gedeelte, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Afsluitende groet. Met uw geest. Ziet u dat wat er staat? Hij heeft deze hele brief heeft hij heel duidelijk uitgelegd tussen vlees en geest. En dat onze geest ja, dat ook gevoed wordt door de Heilige Geest. En dat wij vanuit de nieuwe schepping, de nieuw geboren geest in ons mogen leven. Een geestelijke wandel hebben we het over gehad. De vrucht van de geest hebben we het over gehad, die uitgestort is in onze levens, dat wij door de geest wandelen. En hij spreekt nu onze geest aan, niet zozeer ons vlees of onze wil. Hij spreekt onze geest aan en ja, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Genade moet landen in onze harten. En dat kan alleen maar door het werk van de Heilige Geest. Nou, dat is de slotsom die Paulus in deze brief naar voren wil brengen. Jezus Christus en het kruis van Christus, ons daarin beroemen, dat vasthouden, dat centraal stellen. En alles, hoe mooi het ook lijkt, is slechts schijn bij datgene wat Christus voor ons heeft gedaan. Amen.